Petrus 2 en daarvan de versen 1 tot en met 10. 1 Petrus 2 vers 1 tot en met 10. Zo leg dan af alle kwaadheid en alle bedrog en geveinsdheid en nijdigheid en alle achterklappingen. En als nieuwgeboren kinderken zijt zeer begeerig naar de redelijke onvervalste melk, opdat ge daardoor moogt opwassen, indien ge anders gesmaakt hebt dat de Heere goede tieren is. Tot welke komende als tot een levende steen, van de mensen wel verworpen, maar bij God uitverkoren en dierbaar, zo wordt gij ook zelf als levende stenen gebouwd tot een geestelijk huis, tot een heilig priesterdom om geestelijke offeranden op te offeren die Goden aangenaam zijn door Jezus Christus. Daarom is ook vervat in de schrift: zie, ik leg in Sion een uiterste hoeksteen die uitverkoren en dierbaar is, en die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. U dan die gelooft, is hij dierbaar. Maar de ongehoorzame wordt gezegd: de steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoots, en een rots der ergernis. Degene namelijk die zich aan het woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe ze ook gezet zijn. Maar gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterdom, een heilig volk, een verkregen volk, opdat gij zoudt verkondigen de deugden desgene die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Gij die eertijds geen volk waart, maar nu Gods volk zijt, die eertijds niet ontfermd waart, maar nu ontfermd zijt geworden. Zullen we samen eerst bidden? Heere, barmhartige en getrouwe God, tot u mogen wij komen, nu wij op deze avond samen aan deze plaats ons bevinden, waar we met elkaar ook nog weer een gelegenheid ontvangen om over de dingen van uw woord te spreken. Gij hebt ons in uw woord geopenbaard wie de mens is, wie de mens in zijn zonde en ellende is. Maar gij hebt ons ook geopenbaard wie gij zijt. In uw majesteit, maar ook in uw zondaarsliefde, in uw genade en in uw barmhartigheid. Ja, en gij hebt ons ook geopenbaard hoe die verloren, die gevallen mens nu weer behouden kan worden. Gij hebt ons geopenbaard, Heere, hoe gij daar alles aan gedaan hebt in het werk van de Heere Jezus Christus. Maar hoe gij daar ook alles aan doet door het werk van uw Heilige Geest. Heere, wij bidden u dat wij voor die dingen oog mogen hebben, dat gij ons daar verstand van wilt geven. Ja, meer nog, dat gij ons maar niet alleen deze dingen wilt doen kennen als een zekere wetenschap, maar dat gij ons genade wilt geven dat wij dat werk van u in ons eigen leven ook mogen kennen tot zaligheid, dat we persoonlijk deel mogen hebben aan dat werk van uw Zoon, aan dat werk van uw Geest, en dat we zo in de weg van bekering en geloof u mogen kennen, u mogen vrezen en u mogen lief hebben. Heere, zegen ons vanavond als we met elkaar over uw woord mogen spreken. En als wij proberen te verstaan wat gij ons daarin geopenbaard hebt, leid ons door uw Geest en geef ons alles wat we nodig hebben. Maar wil ons ook onthouden alles wat we moeten missen en alles wat schadelijk en wat hinderlijk is. Geef ons uw zegen om Jezus wil. Amen. We zullen vanavond verder gaan met wat we vorige keer begonnen zijn, namelijk datgene wat de Heere ons openbaart over de roeping van de zondaar En niet alleen in uiterlijke zin, niet alleen die roeping die algemeen is, daar hebben we het al eens eerder met elkaar over gehad, de algemene roeping die ernstig en welmenend is. Maar de laatste keer dat we met elkaar over deze dingen nadachten, zijn wij iets verder gekomen en zijn wij van de algemene roeping gekomen tot de bijzondere roeping. Al moet ik daar nu wel terstond bij zeggen dat we toen toch ook weer aan de bijzondere roeping zelf weer niet toegekomen zijn. En dat kwam omdat onze Dordtse leerregels, die we als leidraad daarbij nemen, ons ook gesproken heeft of gesproken hebben over de verschillende mogelijkheden die er zijn van mensen die onder het woord komen, maar bij wie dat woord toch geen effect heeft. En waar zit dat dan in? En toen zijn wij aan de hand van de gelijkenis van de zaaier en het zaad tot de conclusie gekomen dat iemand wel onder het woord kan zitten, maar dat de vogels kunnen komen om dat zaad dat gezaaid wordt weg te pikken. Of iemand kan onder het woord zitten en dat woord kan in zijn leven ook nog wel wat doen, maar dan is bijvoorbeeld dat zaad teruggevallen tussen de dorens die ook opgroeien en die het goede zaad verstikken. En zo is er dan ook nog een categorie van mensen die vergeleken kunnen worden met het zaad dat bezaaid wordt op de rotsgrond, waar een dun laagje aarde is, waar ook wel wat in gebeurt, waar de wortels ook wel geschoten worden en waar er ook wel het begin is van een groei van een plant, maar door de ondiepte van aarde en door anderzijds ook de hitte van de zon komt het tot niets en levert het geen vrucht op. Nu, verder zijn we eigenlijk niet gekomen, hoewel die gelijkenis van de zaaier en het zaad natuurlijk ons ook spreekt van het goede zaad dat in de goede aarde valt. En daar willen we het dan vanavond bijzonder over hebben, maar dan weer aan de hand van wat onze Dordtse leerregels daarover beleiden en vertellen in hoofdstuk 3, 4 en dan vanavond met name de paragrafen 10 en 11. Hoofdstuk 3, 4, paragrafen 10 en 11. Ik lees u eerst paragraaf 10 en als we eraan toe zijn, straks ook nog wel de 11e. Maar dat anderen door de bediening van het evangelie geroepen zijnde komen en bekeerd worden, dat moet men de mens niet toeschrijven, alsof hij zichzelf uit zijn vrije wil zou onderscheiden van anderen die met even grote of genoegzame genade tot het geloof en de bekering voorzien zijn, hetwelk de hoovaardige ketterij van Pelagius stelt, maar men moet het Gode toeschrijven, die gelijkheden zijne van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus, alzo ook diezelfden in de tijd krachtig roept, met het geloof en de bekering begiftigd en uit de macht der duisternis verlost zijnde tot het rijk van zijn zoon overbrengt, opdat ze zouden verkondigen de deugden desgene die hen uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht, en opdat zij niet in zichzelf maar in de Heere zouden roemen, gelijk de apostolische schriften doorgaans getuigen. Er wordt dus in het begin van dit artikel direct al een tegenstelling gemaakt. Het woordje maar wijst op die tegenstelling. In 9 ging het over de velen die onder de bediening van het evangelie geroepen waren en die niet kwamen en die niet bekeerd werden. Nu in 10 gaat het over degenen die ook onder de bediening van het evangelie komen en die nu wel komen en die wel bekeerd worden. Er zijn dus twee categorieën kerkgangers. Er zijn er voor wie het woord tot zegen is, die door dat woord getrokken worden, door dat woord bekeerd worden. En er zijn er die onder dat woord toch dezelfde blijven en in wier leven dat woord schijnbaar geen enkele uitwerking heeft. Nu, bij die groep van mensen die niet komen en die niet bekeerd worden, hebben we een vorige keer stilgestaan en toen is ons gebleken dat de schuld van dat niet komen en dat niet bekeerd worden helemaal bij die mensen ligt. Zo heeft ook paragraaf 9 ervan gesproken. Daar is de schuld niet van in God, daar is de schuld niet van in het evangelie, alsof het evangelie op de een of andere manier gebrekkig zou zijn. De schuld is niet in Christus die in het evangelie aangeboden wordt, de schuld ligt uitsluitend en geheel bij die mensen. Mag je nou daartegenover dan zeggen, als iemand wel komt en als iemand wel bekeerd wordt, dan is dat ook aan de mens te danken? Moeten we dat dan ook aan de mens toeschrijven? Bij de onbekeerlijkheid moeten we toeschrijven aan het ongeloof en de onwil en de hardheid van het hart en de onverschilligheid en zo meer. Moeten we het nu bij degene die God waarlijk vrezen en die tot de Heere bekeerd worden toeschrijven aan de gewilligheid van zo'n mens? Moeten we toeschrijven aan zijn goedheid die hij dan nog bezat waardoor hij de Heere, waardoor hij gewillig is om de Heere te gehoorzamen? Nee, dat wordt hier direct bij de wortel afgesneden. Anderen die door het evangelie geroepen zijn en komen en bekeerd worden, dat moet men niet aan de mens toeschrijven. Alsof het van die mens uit zou gaan. Alsof het van zijn wil afhankelijk zou zijn. Alsof die mens de beslissing heeft kunnen nemen. En alsof hij de stap heeft kunnen doen. Men moet dat niet aan de mens, maar men moet dat aan God toeschrijven. Nou, u wist dat natuurlijk al wel. Samengevat, als iemand verloren gaat, gaat hij door eigen schuld verloren. Als iemand behouden wordt, wordt hij door God en door Gods genade behouden. Als iemand verloren gaat, dan gaat hij verloren vanwege zijn ongeloof en zijn harde hart. En zijn onverzettelijkheid en zijn tegenstaan van de geest en alles meer. Als iemand behouden wordt, dan wordt hij behouden omdat God hem behoudt. Dus ligt aan de ene kant de verantwoordelijkheid voor het verloren gaan bij de mens, aan de andere kant het behouden worden, dat staat niet op rekening van de mens. Dat is allemaal Gods werk. En dat wordt nu in dit artikel en in de volgende artikelen van de Dordtse leerregels nader uitgewerkt. Hoe doet God dat dan? Hoe brengt hij iemand tot komen? Hoe brengt hij iemand tot bekering? Wel, dat wordt dan in de eerste plaats hier omschreven als, dat moet men dus geheel Goden toeschrijven, die gelijk hij de zijnen van eeuwigheid uitverkoren heeft in Christus. Alzo ook diezelfden in de tijd krachtig roept. Eventjes wordt hier dus nog weer verband gelegd tussen de verkiezing, van eeuwigheid zijn ze uitverkoren, en diezelfden, niet anderen, maar diezelfden die hij van eeuwigheid heeft uitverkoren in Christus, diezelfden gaat hij in de tijd krachtig roepen. En ze waren al geroepen, ja. Ze waren misschien al 1000 keer geroepen. En toen kwam de roeping tot hen, ernstig en welmenend. Maar u ziet dat de leerregels er nu een ander woord bijvoegen. Nu staat er het woord krachtig bij. En dat woord krachtig, dat betekent eigenlijk dat nu de roeping in hun leven uitwerking krijgt. Effect heeft. Nu is het een, niet alleen maar roepen, maar nu is het een uitroepen. Zoals in het laatste gedeelte van deze paragraaf ook met een verwijzing naar een tekst uit 1 Petrus 2 gezegd wordt. Petrus die heeft het daar ook over de mensen die geroepen zijn uit de duisternis. Niet zo dat God hen in de duisternis waar zij zaten toeriep en aansprak, maar ondertussen hen in die duisternis liet. Nee, nu verandert dat. Als de Heere krachtdadig, inwendig gaat roepen, dan roept hij de zondaar eruit. Dan is dat een roepen met kracht, dan is dat een roepen waarin de trekking van God in openbaar komt. Dan is dat een roepen waardoor die mens in beweging komt. Waardoor hij niet langer kan blijven waar hij is. Maar waardoor er een verandering in zijn leven plaatskomt. En hij die tot nog toe in de duisternis heeft gezeten, komt nu uit die duisternis tevoorschijn en hij komt in het licht. Dat is een roepen zoals de Heere Jezus. En dat is dan in natuurlijke zin, hier gaat het om geestelijke dingen, maar om het duidelijk te maken, dat is een roepen zoals de Heere dat deed bij Lazarus, die in de duisternis van het graf was, die in de greep van de dood was, die machteloos onder de heerschappij van die dood verkeerde, die zichzelf ook nooit uit die macht en uit die heerschappij van de dood zou kunnen verlossen, die in een staat van ontbinding al was overgegaan, Lazarus die volstrekt machteloos was, die volstrekt ongeschikt was om uit dat graf tevoorschijn te komen, en dan komt de Heere met zijn stem, en die stem des Heren is met macht, die stem des Heren is met kracht, Lazarus, kom uit, en dan komt de gestorvene ook uit. Ondanks de dood, en ondanks de macht van de dood, en ondanks alles wat er in de weg staat, dan komt Lazarus uit het graf tevoorschijn. En zo ook de geestelijk dode, als die stem des Heren met macht is en met kracht, dan is er geen keren aan, dan kan niets het meer verhinderen, dan komt zo'n geestelijk dode tot leven en dan komt hij uit de macht van de dood tevoorschijn, uit de duisternis in het licht. Krachtig roepen. En dat is de wedergeboorte, daar moeten we straks nog meer van zeggen, want daar staan verschillende dingen van gezegd in het 11e artikel. Maar dat is, als die roeping van Gods wegen zo komt, krachtig en, een ander woord wat we in dat verband ook wel gebruiken, onwederstandelijk, zoals bij Lazarus ook, onwederstandelijk, dat kan de macht van de dood, dat kan de macht van de hel, dat kunnen alle duivelen met elkaar niet tegenhouden. Als die roeping, die stem van de Heere zo komt, dan is iemand daarbij en daarin en daardoor tegelijk levend gemaakt. En als God dat zo doet, zo staat hier, zo krachtig roept, dan begiftigt hij tegelijkertijd op datzelfde moment met geloof en bekering. Op het moment waarop iemand uit de dood overgaat in het leven, op het moment waarop iemand levend gemaakt wordt, krachtig geroepen, uit de duisternis in het licht gezet wordt, geeft God door zijn geest aan zo iemand ook die dubbele gift van geloof en bekering, bekering en geloof. En zo begint zo'n mens een nieuw leven, een leven der bekering. En dat is tegelijk ook een leven in het geloof. Ik zeg, dat geeft de Heere op datzelfde moment, niet in al zijn volheid, in zijn compleetheid. Daar zal in die bekering nog veel ontbreken. Daar zal aan dat geloof nog veel ontbreken. Het zal in die bekering en ook in dat geloof nog moeten worden een groeien en een toenemen. Maar in beginsel is het gegeven. Het is niet zo dat iemand wedergeboren wordt en dan een tijd lang wedergeboren is en kan zijn zonder dat hij geloof beoefent. En zonder dat hij een leven der bekering kent, er is geen sluimerende wedergeboorte. Dat is een onschriftuurlijke constructie om te geloven dat er een sluimerende wedergeboorte is. Wedergeboorte is de ingang in het nieuwe leven en als iemand in dat nieuwe leven binnenkomt, dan is hij daarin tegelijk iemand die in de weg van bekering en geloof leert wandelen. Met alle gebrek, daar heb ik begrip voor. Met alle tekortkomingen en met al het onvolmaakte dat er aan kleeft, maar zo iemand is een gelovige. Zo iemand is een bekeerde. En daarom, als hij zo uit de dood in het leven overgegaan is, in dat rijk van de Zoon van God overgebracht is, dan is het van meet af ook zijn roeping om te verkondigen de deugden desgene die hem uit die duisternis geroepen heeft en die hem tot dat wonderbare licht gebracht heeft. Want u begrijpt het wel, het is aan de deugden Gods te danken als het zover komt in een mensenleven. Denk maar weer aan die Lazarus, daar was niets van hem bij. Niets van wat hij toen meemaakte, toen hij uit de dood ontwaakte, toen hij uit het graf mocht uitgaan, niets van wat hij toen meemaakte van dat geweldige wonder was van hem. Het was uitsluitend Gods werk. Het was de openbaring, het was de verheerlijking van de deugden Gods. En zo in het geestelijke ook, als daar een mens levend gemaakt wordt, dan is dat niet omdat die mens daar zelf ook nog wel wat aan bijgedragen heeft, omdat hij zich op de een of andere manier erop voorbereid heeft. Alsof hij door een uiterlijke hervorming in zijn leven misschien zichzelf wat waardigheid gegeven of verworven heeft. Niets van dat alles. Als God de mens vindt, vindt hij hem als een dode zonde. Dood in de misdaden en in de zonde. Als God de mens vindt, dan vindt hij hem vertreden in zijn bloed. Zonder enig goed, zonder enig aantrekkelijks, zonder enige verdiensten voor God. God vindt de mens met schuld bevlekt, misvormd door duizend zonden. En als hij die mens zo vindt, dan zegt hij tot hem in zijn bloed, leef. En alles wat daar op volgt, en alles wat er uit dat krachtige roepen Gods voortkomt, dat is zijn werk alleen. Dan is het de Heere, en de nadruk ligt daar altijd. Het onderwerp is steeds hetzelfde. Het is de Heere die ze in de tijd krachtig roept. Het is de Heere die ze met het geloof en de bekering begiftigt. Het is de Heere die ze overbrengt in het rijk van zijn Zoon. Maar als het dan allemaal van hem is en door hem is, dan moet het ook allemaal tot hem zijn. Vandaar dat Petrus dat tegelijk aan elkaar verbindt. Het begin en het einde eigenlijk. Het doel van alles, dat is de verkondiging van de grote deugden van hem die dat werk van de roeping en alles wat erop volgt gedaan heeft. Dan moet God er de eer van ontvangen. Dat is het waar het in het leven van Gods kinderen dan ook om gaat. In het leven van elk levend gemaakt mens zou het als met gouden letters geschreven moeten staan, opdat gij zoudt verkondigen. Dat was het doel dat de Heere ermee had toen hij een mens levend maakte. Dat is het doel van al de werken des Heeren in het Rijk der Genade. Opdat zijn volk zijn lof zou vertellen. Opdat ze hem zouden groot maken. En hem in het leven in het middelpunt zouden zien staan. En niet zichzelf groot maken en niet in zichzelf zouden roemen, maar in hem alleen. Nu, dat is dan in het algemeen even, in het korte aanduiding van wat dat werk van de Heere nu is, en dan werken de leerregels dat uit in onderdelen, en dan met name in de 11e paragraaf. Laat ik die nu met u lezen. Voorts, wanneer God dit zijn welbehagen in de uitverkorene uitvoert en de ware bekering in hen werkt. Dus als dat gaat gebeuren wat er in het voorafgaande gezegd is, als de Heere dat zo gaat doen, zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken en hun verstand krachtiglijk door de Heilige Geest verlicht, opdat ze recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des Geestes God zijn, maar hij dringt ook in tot de binnenste delen des mensen, met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij vermult dat hart is. Hij besnijdt wat onbesneden is. In de wil stort hij nieuwe hoedanigheden en maakt dat die wil die dood was levend wordt, die boze was goed wordt, die niet wilde nu met de daad wil, die wederspannig was, gehoorzaam wordt. Hij beweegt en sterkt die wil, alzo dat hij als een goede boom vruchten van goede werken kan voortbrengen. Dus wat doet God nu? Als hij, en ik beperk me dan maar tot die uitdrukking, als hij in de tijd krachtig roept. Zo stond het ook in paragraaf 10, in de tijd krachtig roepen. Wat doet hij dan? Als hij dan dat welbehagen uitvoert, dan, en dan is het dat eerste wat hier genoemd wordt, dan doet hij dat onder de prediking van het woord. Dat staat hier voorop. Zo is het dat hij niet alleen het evangelie hun uiterlijk doet prediken. Maar dat hoort er wel bij. Daar gebeurt het meestal. Als God zijn evangelie laat prediken, dan staat hier bij uiterlijk laat prediken, maar dan komt dat woord van God tot de zondaar en dan wordt die zondaar geroepen, ernstig en welmenend. En vandaar dat de prediking van het evangelie in de schrift zoveel gewicht krijgt en vandaar dat de Heere er zoveel belang aan hecht. Vandaar dat de Heere spreekt over de prediking en de predikers en vandaar dat de Heere de gemeente oproept om de onderlinge bijeenkomst niet na te laten. Vandaar dat juist in de schrift ook zoveel accent valt op de verantwoordelijkheid die de mens heeft om daar te zijn waar God zijn woord geeft. Want ja, zo is het welbehagen des Heren. Het heeft God behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloof. Dat is nu eenmaal Gods eigen inzetting. Hoe zullen ze geloven zonder die hen predikt? Zo heeft God het gewild. God had het ook anders kunnen doen. God had een zondaar ook door het onweer kunnen bekeren. God had een zondaar ook door allerlei andere dingen in de natuur kunnen bekeren. Maar het heeft hem behaagd om het middel van de prediking, van de verkondiging van het evangelie te gebruiken. En we zien dat in de schrift de Heere steeds weer dat middel ook zelf eert. Als Cornelius verschillende malen gebeden heeft en aalmoezen gedaan heeft en geworsteld heeft met de Heere, dan zendt de Heere een engel naar Cornelius en dan moet die engel aan Cornelius zeggen, uw gebeden en uw aalmoezen zijn tot God opgeklommen en nu zendt mannen naar Joppe en ontbiedt Simon, want die zal tot u het woord der zaligheid spreken. Kon die engel dat dan niet? Paasmorgen hebben de engelen het toch ook gedaan. In de kerstnacht was er toch ook een engel die tot de herders kwam met de boodschap, u is heden geboren. Of een engel het kon of niet kon, het behaagt God om de prediker van het woord Petrus te laten komen. En dan moet Petrus er dan helemaal van Joppe voorkomen naar Caesarea. En dan moeten daar eerst een aantal boden van Cornelius vooruitgezonden worden om Petrus te halen. En dan moet het dan allemaal langs zo'n omweg, terwijl heel eenvoudig die engel dat ook wel had kunnen doen, nietwaar? Het evangelie van de Heere Jezus verkondigen. God, het heeft de Heere behaagd door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. Zo is het ook met de hoofdman, met de kamerling. De kamerling bedoel ik uit Moreland. Daar moet een prediker bij komen. En vandaar het grote belang van het zijn onder de prediking van het woord. En dan bedoel ik natuurlijk niet alleen maar een lichamelijk zijn, een aanwezig zijn en een stuk van de bank vullen met je lichaam. Maar ik bedoel natuurlijk een aanwezig zijn, niet alleen maar lichamelijk, maar ook geestelijk. En een aanwezig zijn biddend, met een opzien tot de Heere. En met een gebed in het hart, Heere, schenk thans uw zegeningen. Nu, daar waar hij zijn woord laat verkondigen, gaat de Heere niet alleen ernstig en welmenend roepen, maar daar gaat hij ook krachtdadig roepen. Niet alleen door de uiterlijke prediking van het woord, maar daar gaat hij ook het verstand krachtig door de Heilige Geest verlichten. Verstand verlichten, en verderop staat dan ook nog binnendringen in de binnenste delen van de mens. Wat is dat, het verlichten van het verstand? Wat verlichten is, begrijpen we. Waarom is verlichten nodig? Verlichten is nodig omdat en voor zover er duisternis is. En dat wordt van ons verstand gezegd. Wij hebben een verduisterd verstand. En omdat wij een verduisterd verstand hebben, verstaan wij de dingen die des geestes God zijn niet. We zien de dingen niet recht. Zelfs al hebben we er intellectueel een hoop inzicht in, zelfs al hebben we grote kennis van de schrift en van de leer die daar de godzaligheid is, als wij niet kennen persoonlijk die krachtige, onwederstandelijke roeping, dan is het niet anders dan een verstandskennis, maar dan is het een kennis van allerlei dingen die God geopenbaard heeft, maar met een verduisterd verstand. Dan zien we het ten diepste niet, dan verstaan we het niet, dan doorgronden we het niet. Ook al kunnen we erover praten, het geheimnis ervan is ons onbekend. Maar wat de Heere doet als hij krachtig roept, dat is, hij gaat in dat verstand iets doen. Hij gaat de duisternis verdrijven. Hij gaat het verstand, zoals de Heere dat in een andere plaats in zijn woord noemt, openen. En als hij dat doet, ja, dan straalt er licht van boven, licht van buiten in onze duisternis. Dan hebt u dat weer, dan wordt iemand uit die duisternis overgebracht in het licht. En dan moet dat vanzelf leiden tot bekering. Dan is dat het beginsel van bekering. Dan gaat zo iemand anders denken. Ik heb al eens meer gewezen op de gelijkenis van de verloren zoon. Daar hebt u een voorbeeld, die gaat anders denken. Over zijn vader en over het gebod van zijn vader en over de liefde van zijn vader. Gaat anders denken over zichzelf en over wat zonde is en over hoe zijn leven geweest is. En als hij anders gaat denken, dan is dat bij hem het begin van de bekering, want dan loopt dat uit op een anders doen. Dan gaat hij anders doen dan hij tot nog toe gedaan heeft, dan is het een terugkeren, terwijl het voor die tijd een weggaan was. Dan is het nu zijn aangezicht naar zijn vader keren, terwijl het voor die tijd zijn rug naar zijn vader toekeren was. Anders denken, hoe ging dat? Hoe kwam hij tot andere gedachten? Hoe kwam het dat hij tot zichzelf kwam? Wel, omdat er licht in zijn duisternis ging schijnen, licht van buitenaf. Omdat de Heere zijn verstand ging verlichten door de Heilige Geest, opdat zij recht zouden verstaan en onderscheiden de dingen die des geestes God zijn. Dan kun je misschien een heel leven lang al onder de prediking van het woord gezeten hebben en onder de dingen die de Heere geopenbaard heeft verkeerd hebben. Dan kun je woorden hebben gehoord als zonde en genade, ongerechtigheid, gerechtigheid. Dan kun je de naam van de Heere Jezus 1000 keer gehoord hebben. Dan kun je gehoord hebben van God en van de hemel en van de hel en al die dingen weet je wel, maar het heeft je eigenlijk nog nooit bewogen en nog nooit in beweging gebracht. Het zijn allemaal klanken, woorden, namen en meer niet geweest. Het heeft je nooit bezig gehouden, het heeft je nooit in het diepst van je bestaan geraakt, maar als de Heere licht gaat geven bij dat woord en als hij die woorden zaken doet worden en betekenis doet krijgen, dan wordt zonde heel iets anders dan iets waarover je wat kunt zeggen en waar je misschien een omschrijving van kunt geven, maar waar je hart buiten blijft. Dan wordt zonde iets waar je hart onder gaat lijden. Dan wordt zonde iets waardoor je verbroken wordt, waardoor je je schuldig gaat weten, waardoor je je onrein gaat weten voor Gods aangezicht. En dan wordt God maar niet een God, een naam van de schepper en de onderhouder en die God met wie we te doen hebben, maar dan wordt God een werkelijkheid. Een God met wie we te doen hebben, ja wel degelijk. Een God die we ontmoeten, die zich voor ons plaatst. In zijn recht, in zijn goede tierenheid of in welke van zijn deugden ook, maar in ieder geval het wordt een levende werkelijkheid. En zo met alle andere dingen van het evangelie. waar we de woorden van wisten en waar we de namen voor wisten en waar we ook bij benadering wel wat van konden zeggen, zo is dat en dat betekent dat enzovoort, maar dan wordt het alsof alles in één keer nieuw is, alsof het nu pas tot ons spreekt, alsof, en zo staat het in de schrift bij Paulus, alsof de schellen van de ogen afvallen. En eigenlijk zie je dan voor het eerst pas wat dit is en wat dat betekent. Dan gaan we verstaan en recht onderscheiden de dingen die des geestes God zijn. En dan gaat de mens vanzelfsprekend ook anders denken. En dan vloeit uit voort anders doen, het leven der bekering. Maar behalve dat de Heere wat met het verstand doet, de mens is meer dan verstand, nietwaar? De mens is, als je het onderscheiden wil, verstand en wil en genegenheden en vooral ook hart. Maar hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens. Behalve het verstand werkt de Heere door dezelfde geest ook in andere delen van de menselijke ziel. Voor mijn part zijn dit allemaal onderdelen van het zielenleven. Hij dringt ook in tot de binnenste delen van de mens met de krachtige werking van diezelfde wederbarende geest. Waar dan bijvoorbeeld? Hij opent het hart dat gesloten is. Niet alleen is ons verstand verduisterd en kennen wij Gods wegen niet, maar ook ons hart is gesloten. U weet wel, de Heere vergelijkt dat hart van de natuurlijke mens met een steen, ontoegankelijk. Een steen die door niets veranderd kan worden. Een steen waarop alles afstuit. De zon kan op een steen schijnen, maar die steen verandert er niet van, die smelt er niet van. De regen kan op een steen vallen, maar die steen blijft aan zichzelf gelijk en wordt wat nat. Maar dat is ook zo weer over en als de zon schijnt wordt die steen wat warm, maar straks als de zon weer onder is, dan koelt die steen snel weer af en dan is het weer net precies dezelfde koude, onbewogen, harde steen als voor die tijd. Zo is ons hart. En daar kan de regen van het evangelie opvallen en je kunt even aangedaan zijn, je kunt even van onder de invloed komen, maar als de regen van het evangelie weer over is, dan is het met ons hart spoedig weer net eender als voor die tijd. En dan kan de zon van het evangelie opschijnen, maar het verandert niet. Wat moet er gebeuren? Die steen moet weg, die steen moet vermorzeld worden. Of anders gezegd in de woorden van Ezechiël, dat stenen hart moet plaatsmaken voor een vlezen hart. Wel ontvankelijk, wel kneedbaar. Zacht, week, teer. Zodat de indrukken niet maar van een moment zijn, maar zodat de indrukken gelegenheid krijgen om in te dalen en zich daar te vestigen. Zodat dat hart niet langer gesloten is voor God en voor zijn genade en voor zijn wet en voor zijn evangelie. Maar zodat de deur van dat hart open gaat en dat de Heere erin kan en dat het woord van de Heere er een plaats in krijgt en dat de genade Gods er een plaats in krijgt. En daartoe moet de Heere vermurwen wat hard is. Vermurwen. Soms moet de Heere dat met geweld doen. Dat hangt van onze onwilligheid af. Dat hangt er niet vanaf dat de Heere graag zo hard, zo sterk werkt, dat de Heere dat af en toe moet doen. Dat is vanwege de hardheid van het hart. Als de Heere Paulus ontmoet op de weg naar Damascus, dan heeft deze Paulus al zoveel roepstemmen van de Heere in de wind geslagen. Dan is het woord al zo vaak tot hem gekomen. Dan is de uiterlijke roeping al zo menigmaal geschied. Met name toen hij erbij was en de kleren bewaakte van degene die Stefanus stenigde en toen hij het aanhoorde met zijn eigen oren, hoe Stefanus daar getuigde dat hij de hemel open zag en hoe Stefanus daar bad voor zijn vijanden, Heere, reken hun deze zonde niet toe. En hoe Stefanus in het geloof stierf, zeker dat was een ernstige roeping voor Saulus. Dat was een welmenende roeping van Godswegen voor Saulus, maar hij had het alles in de wind geslagen en nog zoveel dingen meer. Hij was er tegen ingegaan. En alles wat God gedaan had, dat was op dat harde hart van deze christenhater, deze hater en vervolger van Christus zelf afgestuit. Totdat de Heere hem, ja, dan moet je dat echt zo noemen, te sterk wordt. En dan is het afgelopen, maar dan gaat het met geweld gepaard. Dan valt er vuur uit de hemel en Saulus is 3 dagen blind en dat hij niet zag en dat hij niet at en niet dronk. Waarom? Omdat hij zo weerbarstig, zo weerspannig, zo dwars was. En dat datgene wat er in zijn leven hard was, de Heere moet het, om het maar zo te zeggen, met geweld vermurwen. Dat is niet bij allemaal op dezelfde manier nodig. O, in wezen is elk mens natuurlijk een vijand van God en is elk mens wederspannig. Dat woord vinden we ook in paragraaf 11 terug. In wezen is elk mens een vijand van zijn eigen zaligheid en iemand die de Heilige Geest wederstaat. Maar bij de een openbaart zich dat bruter en goddelozer dan bij de ander. Maar zo moet de Heere dan inderdaad het opstandige bedwingen en het harde verbreken en vermurwen en het onbesnedene besnijden. In de wil, zo lezen we verder, stort hij nieuwe hoedanigheden. Dus de wil gaat er ook niet buiten. De Heere werkt op het verstand, op het hart, op de wil van de mens. Die hebben we. Een wil waar we beslissingen mee nemen, waar we keuzen mee doen. Een wil die we kunnen gebruiken en die we in ons dagelijkse leven, in ons aardse bestaan geregeld gebruiken. Ten aanzien van het geestelijke, u weet het, is die wil verdorven. Die wil is niet vrij meer. Die wil is een slaafse, een knechtelijke wil geworden, die kiest vanuit de verdorvenheid altijd weer het kwade. En we hebben het niet in onze macht om de Heere te kiezen en het goede te kiezen. We hebben het niet in onze eigen macht om onze wil te gebruiken en te zeggen, en nou wil ik een kind van de Heere zijn. We kunnen wel eens willen in die zin dat we onszelf voorhouden en het bij onszelf ook voornemen om wat ernstiger te worden en wat getrouwer het woord van God te onderzoeken en wat getrouwer de Heere aan te lopen enzovoort. In dat opzicht kunnen we onze wil gebruiken, hoewel dan vaak ook nog weer blijkt als het onze eigen wilsbeschikking is dat we het 2-3 dagen volhouden en dan verslapt het weer. Maar om nou te kiezen en te beslissen dat wij de Heere zullen vrezen en dat wij hem zullen aanhangen en dat wij voortaan in gehoorzaamheid in zijn wegen zullen gaan, dat vermogen ontbreekt ons. En vandaar dat in die wil nieuwe hoedanigheden ingestort moeten worden. En dat de wil die dood was, daar hebt u het, goed of levend gaat worden. En dat die wil die boos was, en dat is hij, goed gaat worden. En dat die wil die niet wilde, niet zoals God wil, niet zoals de Heere in zijn woord de weg wijst. Dat die wil die niet wil, die onwillig was, nu gewillig gaat worden. En dat hij niet langer wederspannig is, maar gehoorzaam gaat worden. En dat die wil die in beginsel dus vernieuwd is, die in beginsel gewillig gemaakt is, dat die wil nu ook gesterkt moet worden, zodat de levensopenbaring, de wandel, een andere wordt, zodat er ook andere vruchten gaan rijpen. U ziet het, ook hier loopt het vanzelf weer uit via krachtdadige roeping, wedergeboorte in het leven der bekering, zelfs in het leven der heiligmaking. Laat u deze dingen toch niet, scheid u deze dingen toch niet, alsof het één alsof het één kan bestaan zonder het ander. Nee, al die schakels in de heilsketen, al die fasen in de orde des heils zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Als de Heere krachtig roept, dan wederbaart hij door die Heilige Geest en dan brengt hij zo iemand in een leven van bekering en geloof en vanzelfsprekend ook in de heiligmaking, dan worden er andere vruchten gezien in zijn leven. Want bij die levendmaking is de boom veranderd. Dat moest ook. Het is maar niet zo dat leven van een christen een leven is van een oude boom die er net nog eender staat als voor die tijd waar je nu wat andere vruchten aanhangt. Nee, maakt de boom goed en zijn vruchten goed, zegt de Heer Jezus. En zo doet hij het zelf ook. Hij maakt eerst de boom goed en dan groeien er aan die boom ook goede vruchten. En dan laat hij zo'n boom ook goede vruchten voortbrengen. Dan zal het werk van de Heilige Geest in zo'n leven ook niet achterwege kunnen blijven. Er zijn een hele hoop dingen waardoor de groei van die vruchten tegengehouden, in de weg gestaan kan worden. Er zijn veel dingen waardoor het leven van Gods kinderen als het ware toch nog weer onvruchtbaar lijkt te zijn. Overgebleven zonde, wereldsgezindheid en noem maar op. Maar niettemin, daar waar het werk van Gods geest waarlijk aanwezig is, het kan niet anders, ik denk aan wat onze catechismus daarvan zegt, het kan niet anders dan dat degenen die Christus door een waar geloof zijn ingeplant, die brengen vruchten der dankbaarheid voort. Die brengen goede vruchten voort waarin de Heere verheerlijkt wordt. En nou is het niet in de eerste plaats de vraag of die boom zijn eigen vruchten kan waarnemen. Maar de eerste vraag is of een ander aan die boom andere goede vruchten ziet rijpen. Het is niet in de eerste plaats wat ik er zelf van bespeur. Want dan hangt het er helemaal vanaf hoeveel geloof ik heb als ik de vruchten in mijn leven bespeur en naga. En als ik dat dan in ongeloof doe, ziende op mijn vele tekortkomingen, dan blijft er geen vruchtje meer over. Maar het gaat er om wat de Heere ervan zegt en wat de naaste ervan kan zien. Want dan zal zo'n leven. Ja, maar bij zo iemand is het vanzelfsprekend als het zo'n duidelijke overgang is. Bij de verloren zoon, precies eender. Eerst liep hij weg, dan keert hij terug. Eerst wil hij niet thuis zijn, dan wil hij niet liever dan thuis zijn. Eerst wil hij het gebod van zijn vader niet gehoorzaam. Dan wil hij liefst dat zijn vader hem elke dag komt vertellen wat voor werk hij moet doen. Eerst wil hij. En zo is er een duidelijke verandering. Ja, maar dat is ook alweer zo'n radicale omkeer. Nou, bij Lydia dan. Daar is precies gebeurd wat hier omschreven staat. Welker hart de Heere opende. Voor die tijd was ze ook in de kerk. Voor die tijd zat ze ook onder het woord. Kun je van Paulus niet zeggen. Die blies dreiging en moord tegen de christenen. Die zat niet onder de prediking van het evangelie van de Heere Jezus. Maar Lydia wel. En ze luisterde. Welke ons hoorde. Ze liep niet weg. Ze zei niet van ik wil van die Jezus van Nazareth niks weten. Zo was het bij Paulus. Nee, zij zat ernaar en ze luisterde ernaar. En ze had er aandacht voor. En ze was al iemand die geregeld onder het evangelie kwam. Ze had belangstelling gekregen uit haar heidense afkomst. In de God van Israël. In de godsdienst van die God. En toen zit ze, als ze daar dan zit, dan opent de Heere haar hart, zoals het hier ook staat. Dan dringt hij in de binnenste delen van Lydia. Dan vermult hij ook bij haar wat hard is. En dan stort hij ook in haar wil nieuwe hoedanigheden uit. Dat gaat dan wel niet zo opzienbarend en met datzelfde geweld als bij Paulus op de weg naar Damascus, maar het is in wezen hetzelfde. Dan gaat hij ook door diezelfde wederbarende geest in haar leven, in haar hart, in haar verstand, in haar wil werken, zodat zij nu acht gaat nemen op hetgeen van Paulus gezegd is. Er is uiterlijk niks veranderd. Er was geen vuur uit de hemel, er was geen blindheid, er was geen ter aarde vallen. Ze zat daar en toen de Heere dat hart opende, toen zat ze er nog. En toen dat hart geopend was, toen zat ze er nog. En de buurvrouw naast wie ze zat, heeft misschien niks anders gemerkt. En er was een wonder gebeurd. Een wonder van de almacht God. In haar uiterlijke houding was niets veranderd, maar in haar hart was wat veranderd. En in haar verstand was wat veranderd. En dan komt het ook openbaar. Dan komt het openbaar, want als zij dan verstaat en als zij dan gelooft, dan komt het in de vruchten ook uit. Dan gaat dat leven van Lydia als een goede boom goede werken voortbrengen. Indien gij nu geoordeeld hebt dat ik de Heere getrouw ben, zo komt in mijn huis en blijft. Dan staat haar huis open voor die boodschappers van het evangelie. En daar toont ze de vrucht van haar geloof in. En dan wil ze ook gedoopt worden. Wat ook een vrucht van geloof en van bekering in haar leven is. Dan blijkt het bij Paulus en bij de stokbewaarder, de plotselinge overgang, de grote overgang. Dan blijkt het ook bij Lydia, dan blijkt het bij Timotheus, dan blijkt het bij alle die de Heere in oprechtheid hebben liefgekregen. Oh, zeker, dan is het niet zo opmerkelijk misschien bij iemand die zijn leven lang al, ja, door Gods goedheid, zijn leven lang al een zekere ernst gehad heeft en die van zijn jeugd af aan al ernst gemaakt heeft met de zaligheid van zijn ziel. En die altijd al graag onder de middelen opging en die altijd al het begeerte had om de Heere te zoeken en om zijn woord te onderzoeken. Als zo iemand het wonder ontvangt wat hier beschreven wordt, dan zal er uiterlijk in zijn leven niet eens zoveel veranderen. Want dan zal hij natuurlijk voortgaan in die weg. Dan zal hij natuurlijk voortgaan in het onderzoeken van Gods inzettingen en van Gods woorden. Dan zal hij natuurlijk voortgaan in het waken, in het gebruik van de middelen. Maar dat deed hij voor die tijd ook al. Hij weet zelf. Ja, hij weet zelf dat hij het toch anders doet dan toen. Hij weet zelf dat er nu toch iets is wat hij toen niet had. Toen was hij met al zijn ernst en met al zijn zoeken en met al zijn ijver toch blind. Nu niet meer. Nu is het veranderd. Nu is, zoals ik zo pas zei, God toch een andere vorm geworden dan voor die tijd. En zonde en genade, dat zijn toch andere dingen geworden dan voor die tijd. Het zijn nu niet meer woorden. Het zijn dingen waar hij in beginsel wat van beleefd heeft. Maar uiterlijk zal er in zo'n leven misschien niet wat veranderen, zo direct, tot op het moment dat hij misschien eens wat zegt. En dan zegt zijn omgeving, hé, tot op het moment waarop hij misschien bij een bepaalde gelegenheid is, hardop moet voorgaan in gebed. En dan zegt zijn omgeving, hé, en dan blijkt het toch de vrucht. Dan blijken toch ook de vruchten in zijn verhouding tegenover zijn medemens, in zijn omgang met zijn medemens, enzovoort. Ja, dan zal de Heere ervoor zorgen dat er aan die boom toch goede vruchten komen. We zullen het hierbij laten. We zullen samen nog zingen. Ja, de vraag gaat dus over dat kind van... Een van de kinderen van Jerobeam, een kind dat ook op jonge leeftijd sterft. 1 Koningen 14, daar wordt van dat kind gezegd dat er wat goeds in hem gevonden is voor de Heere. Eens even zien waar het precies staat. 1 Koningen 14, vers 13 denk ik, ja. 13. Omdat in hem wat goeds voor de Heere, de God Israëls, in het huis van Jerobeam gevonden was. Om te beginnen wordt daar natuurlijk al direct een onderscheid gemaakt tussen dit kind en de rest van het huis van Jerobeam. Van dit kind wordt gezegd dat hij sterven zal, maar hij zal wel in een graf komen. En dat geldt van de rest van het huis van Jerobeam niet. Die zullen als drek weggedaan worden totdat het ganselijk vergaan zal zijn. Vers 10. En waarom dat onderscheid? En dan brengt de Heere dat zelf in verband met het feit dat in dit kind iets goeds voor de Heere gevonden is. En dat kan naar mijn gedachten niet anders betekenen dan dat daar de genade van de Heere in gevonden is. Dat is niet een natuurlijk goed, een aangeboren goedheid bij dat kind. Dat is niet iets waardoor dat kind beter was dan de andere kinderen van Jerobeam of dan Jerobeam zelf, want dan moet van dit kind gezegd worden, precies als wat van alle mensen gezegd worden, hij zocht ook uit zichzelf God niet. Er is niemand die goed doet, er is niemand rechtvaardig, ook niet tot één toe. Dus dit kind hoort ook onder dat gevallen geslacht van Adams kinderen en is ook verdorven. Dus als er gesproken wordt over iets goeds, dan is dat niet het goede wat er dan toch nog in hem zou zijn overgebleven, maar dan is dat een goed dat de Heere er zelf eerst in gelegd heeft. Dat betekent niet anders dan dat dit kind deel had aan datgene wat we vanavond bespreken. Aan dat wederbarende werk van Gods geest. En daardoor was hij vernieuwd, veranderd. Hij had in zijn jonge leven de waarachtige vroomheid. Ja, nog meer vragen. Ja, de bakker. Ja, ja. Ja, de vraag heeft dus betrekking op het feit dat er tegenwoordig zo weinig waarachtige bekeringen gevonden worden. Hangt dat samen met het feit dat de Heere niet meer krachtig roept? Of zijn er andere factoren die daarbij meespreken? U gaat uit van het feit dat er minder dan anders, minder dan vroeger, bekeringen zijn. En ik denk wel dat je dat zo in zijn algemeenheid stellen mag. Al weet ik niet of dit opgaat voor de hele wereld. Dat zou ik niet durven beweren. Maar als u het wil laten slaan op onze eigen toestand, dan geloof ik dat je zeggen kunt, ja, dat is waar. Dat is waar. Nu is het aan de andere kant ook weer zo dat wat we dan vandaag meemaken en beleven als een geesteloze tijd, als je het zo mag noemen, dat is natuurlijk ook in de geschiedenis vaker gebeurd. In de tijd van het Oude Testament, in de dagen van het Nieuwe Testament, later in de kerkgeschiedenis zie je steeds weer dat bloeiperioden afgewisseld worden met geesteloze tijden. Tijden waarin de Heere veel bekeringen gaf, worden afgewisseld met tijden waarin je het niet of nauwelijks hoort dat er nog één tot God bekeerd wordt. Dus in dat opzicht is het ook niet iets nieuws. Maar waar zit het dan in? Zit het dan in het feit dat de Heere niet meer krachtig roept? Nou, als je het zo zou willen stellen, jawel, want voor de waarachtige bekering, voor de wedergeboorte en de bekering, is dus die krachtige roeping, dat werk van de Heere nodig. Nou, als de Heere dat niet doet, dan wordt er ook geen mens bekeerd. Van die kant benaderd moet je zeggen, ja, als God zich inhoudt, als God zich terugtrekt, als God niet meer zijn geest laat werken, dan komt er geen mens tot bekering. Dat is waar. Aan de andere kant moet je je natuurlijk ook wel afvragen, maar waarom zou God zich terugtrekken? Heeft de Heere daar reden voor? Is er een oorzaak als de Heere zijn geest intrekt? Als de Heere, om het nog erger voor te stellen, en dat is een Bijbelse uitdrukking, de kandelaar van zijn plaats wegneemt. Dan neemt de Heere niet alleen de genade van de bekering weg, maar neemt hij zelfs de uiterlijke middelen, de verkondiging van het woord weg. Is daar oorzaak voor? Doet God dat willekeurig? Nee, als ze dan de schriften raadplegen, dan moeten wij zeggen, ja, dan is daar oorzaak voor. Nou, die uitdrukking die de Heer, die ik zo pas gebruikte, gebruikt de Heer in openbaring 2, in de brief aan Efeze, dat ik niet komen en de kandelaar van zijn plaats wegnemen. Dat zal namelijk gebeuren als zij zich niet bekeren. Als zij hun eerste liefde verlaten hebben en daarbij blijven en dan aan wat, nou ja, uiterlijke dingen genoeg hebben, dan is de Heere daar niet tevreden mee. En als dat zo blijft en er komt geen waarachtig leven in gemeenschap met de Heere, er komt geen waarachtige vroomheid en vrezen des Heeren, dan zal de Heere die kandelaar wegnemen. Dus de Heere heeft reden om zo te handelen. Menigmaal moeten we zeggen, ja, we hebben de Heilige Geest, en ik gebruik een andere Bijbelse uitdrukking, smarten aangedaan. De Bijbel spreekt over de Heilige Geest uitblussen en de Heilige Geest bedroeven. Dat zijn allemaal oorzaken waarom de Heilige Geest zich wel eens terug kan trekken. Dus ja, als u zegt van, zijn er nou minder bekeringen dan vroeger omdat de Heer niet meer krachtig werkt, dan is dat enerzijds waar. Maar anderzijds moeten we dan wel zeggen, ja, maar dat ligt dan toch wel aan de mens die de geest wederstaat. De Heere zegt in de dagen van Noach, mijn geest zal niet tot in eeuwigheid twisten. God wil zijn geest wel lange tijd laten twisten, maar als het allemaal hetzelfde blijft bij die mens, dan houdt dat twisten van de geest ook een keer op. Ja, daar is natuurlijk een stuk van de verantwoordelijkheid van de mens in. Hoewel ik toch inderdaad ook zeg en moet zeggen, in dat opzicht blijft ook waar de wind blaast waarheen hij wil en gij hoort zijn geluid, maar gij weet niet van waar hij komt en gij weet ook niet waar hij heen gaat. God is in dat werk van zijn geest, ook in dat krachtige roepen, ook in dat indringen in de binnenste delen van de mens, ook in die genade van wedergeboorte en bekering, God is daarin ook vrij. En als hij het dan, en daarom begon ik ermee, als hij dat dan wellicht, moeten we dat inderdaad zeggen, onder ons minder doet dan wel is geweest is, dan zou het dat gepaard kunnen gaan met het feit dat de Heere het op andere plaatsen in de wereld meer doet dan vroeger wel eens geweest is. Dat kan ook.
Ik heb vandaag nog wel eens het geschiedenis uit de jaren 1748, 1750.
Ja.
Over die geestelijke opwekking. Misschien heb je daar ook wat
van. Ja. Ja.
Dat was een hele bijzondere tijd. Want de cafés en alle varen en alles wat daarmee in verband stond, die waren altijd gevuld met drinkendoos en dergelijke. Toen is de geestelijke opwekking gekomen. Toen werden de caféhouders, dat waren de predikers van de vrije genade. En de drinkendoos, dan werden andere anders in de kerk. Dat was een tijd dat voor iedereen hoorbaar en zichtbaar was dat de Heer met zijn geest werkte. Dat was de jaren 1748-1750.
Ja. Ja, en zo zijn er meer voorbeelden te noemen, niet alleen vanuit Nederland. In Nederland nog niet eens zo erg veel, maar in Engeland, in Schotland, in Noord-Amerika en op andere plaatsen van de wereld, die opwekkingen, die oplevingen, waar ja, ook niet alles goud was wat er blonk, want er waren natuurlijk ook allerlei verkeerde toestanden bij. En het is altijd waar gebleken, als de Heer zijn kerk bouwt, dan bouwt Satan een kapel. Maar het is waar, er waren toen krachtige openbaringen van het werk van Gods geest. En dat in twee dingen. In toename van het aantal bekeringen. Dat zondaren werkelijk ook op een krachtdadige manier menigmaal staande gehouden werden. En onder de indruk van hun schuld voor God gingen buigen en gingen smeken om genade. Maar ook, en dat is het tweede aspect dat erbij samenhangt en dat eruit voortvloeit, er was ook een toename van een heilige wandel. Een wandel van toewijding en een overgave aan de wil des Heren. Aardse dingen en aardse beslommeringen, die hadden veel minder aandacht. Die werden wel nagekomen en men deed dat ook wel, maar niet meer dan noodzakelijk was. He, men wijdde zich veel meer aan het winnen van anderen voor de Heere en voor zijn dienst. En men wijdde zich ook aan een leven van gehoorzaamheid aan Gods inzettingen enzovoort. En vandaar ja, dat het hele leven ook ging veranderen. Er ging een getuigenis uit van zo'n hele samenleving. Zo heeft de Heere gewerkt. En zo zou de Heere het natuurlijk zo weer kunnen doen. Hij deed het op de Pinksterdag in Jeruzalem. Hij heeft het na die tijd meerdere malen zo gedaan. Gods arm is niet verkort, hij kan dat zo weergeven, al moeten we er dan wel bij bedenken dat zoiets vaak ook niet onvoorbereid kwam. Pinksteren kwam ook niet onverwacht. Er was in ieder geval een groep van 120 mensen bijeen die 10 dagen lang om de komst en om dat werk van die geest hebben gebeden. Hè? Er was toch in ieder geval een volk dat er naar uitzag en dat er naar hongerde en dat er naar verlangde en dat de Heere smeekte en dat de Heere geen rust liet voordat hij zijn belofte vervulde. En zo is het met die oplevingen in de geschiedenis meerdere malen geweest. Er was toch vaak een kring hier of daar van mensen die om dat werk en om de komst van die geest en om de openbaring van dat werk van Gods genade hartelijk gebeden en geworsteld hebben. Ja, zulke dingen zijn er gebeurd. En ja, dan, ja, als God dan zo werkt, zo krachtig werkt, dan komt het ook openbaar in die twee dingen die ik noemde. Toen werden er mensen, velen onder één preek bijvoorbeeld, in het hart gegrepen. Als je dat leest van die opwekkingspredikers zoals Whitefield en de Wesley's, met al hun gebreken die ze hadden, en John Wesley vooral met zijn Arminiaanse opvattingen op sommige punten. Maar niet te min, voor zover hij het woord zuiver bracht, heeft de Heer hem toch ook nog willen gebruiken. En zo zijn er meer geweest in Noord-Amerika, Jonathan Edwards, die dat meegemaakt heeft in zijn eigen gemeente, dat de Heer zo'n opleving gaf. En in de plaats waar hij stond, waar die predikant was. Nou, dat zijn maar een paar voorbeelden. Ja, wat dat betreft dan, als je het daarmee vergelijkt, dan moeten we zeggen, dan is het vandaag arm en ingezonken en geesteloos. Maar aan de andere kant, dat hoeft ons toch ook niet tot de gedachte te brengen dat het nu voorbij is en dat het nu niet meer kan. Want die God die het toen deed, die kan nog dezelfde wonderen doen. En er zou hem niets in de weg staan om heel Middelhannis en Sommelsdijk erbij te bekeren. Kan u vanavond nog doen. Ja. Oh. Dat mens alleen maar bekeerd wordt onder de prediking van het evangelie. Toen ik zo pas aan het woord was, toen heb ik nogal sterk benadrukt dat het de Heere behaagd heeft om door de dwaasheid der prediking zalig te maken die geloven. En de prediking is door de Heere ook ingesteld en wordt door de Heere ook gebruikt om al die geestelijke dingen te verrichten in het leven van een zondaar. Is dat nu uitsluitend de prediking? Ik zeg nee. En in de eerste plaats moet ik nee zeggen, omdat als het wel onder de prediking was, dan was er voor iemand die niet meer naar de kerk kon, weinig hoop. Er zijn ook mensen die niet meer naar de kerk komen. Nu, vandaag hebben we kerktelefoon, maar dat is nog niet zo lang. Er zijn ook eeuwen voorbij gegaan dat er oude mensen en zieken niet naar de kerk konden en die dan ook niks hadden, zondags. Kon de Heere in hun hart niet werken? Niet alleen bekering, maar ook andere genaden, voortgaande ontdekking of voortgaande onderwijzing. Natuurlijk kon de Heere dat ook in hun leven doen. En de Heere deed dat ook. Hoewel, en dan moet ik er wel deze restrictie bij maken, hoewel hij het dan wel altijd door het woord doet. Als het dan niet meer kan in de verkondiging van het woord, dan toch wel door het woord. Het zij gelezen, het zij gesproken, het zij in de vorm van een geschreven preek of hoe dan ook. Maar niet alleen in het leven van ouden en van zieken blijkt de Heere ook wel eens buiten de prediking om te werken. Ook in het leven van mensen die geregeld naar Gods huis komen en kunnen komen, maar ook met de daad komen. De Heere die heeft wat dat betreft ook de vrijheid om op een dag in de week of op een uur in de nacht of hoe dan ook een ziel te onderwijzen. Maar ik zou toch willen volhouden dat het middel dat de Heere bij voorbaat gebruikt en in bijzondere zin gebruikt, dat is het door hemzelf ingestelde middel van de prediking. Ja? En het sacrament natuurlijk, dat is niet tot bekering, dat bedoel ik niet. Het sacrament dat bekeert geen mens. Maar het is wel tot versterking en tot onderhouding van het geloof. Ja, nog meer vragen? Ja? Nee. Nou ja, hij maakte geen scheiding in de orde des heils, dat zou ik zo niet zeggen, maar ik denk dat hij toch wel meer zei dan hij verantwoorden kon. Ik zou dat toch niet zo durven stellen. Ach, dat gebeurt natuurlijk wel, dat er mensen zijn die eerst godskennis krijgen en dan zelfkennis. Maar ik zou dat toch ook weer niet voor iedereen voor willen schrijven, want dat is niet naar de schrift. Waar zegt de schrift ons dat? Ons spreken moet altijd zijn schriftuurlijk. En als je het niet in de schrift kunt vinden, dan mag je het ook niet aan de schrift opleggen. Al is het dan bij die man misschien zelf zo gegaan, en al gaat het bij 20 anderen nog net zo, al zou het bij 99% van al Gods kinderen zo gaan,
dan mag je nog niet zeggen, het is altijd zo. Scheiding aanbrengen in de orde des heils, daar bedoel ik mee dat je de wedergeboorte of de roeping en daaraan verbonden de wedergeboorte afzonderlijk gaat stellen en dat er dan een tijd lang niks kan zijn en dat het dan eens een keer tot geloven komt en dan eens een keer tot bekering en dan, ja, nou ja, dat noem ik een scheiden van de schakels in de orde des heils en dat mag, dit is allemaal aan elkaar verbonden, die schakels grijpen in elkaar. Maar wat die dominee daarmee bedoelt, ik geloof niet dat het juist is om het zo te zeggen, maar ik zou het ook niet willen noemen een scheiding aanbrengen in de orde des heils, want ik weet niet eens, hij is dan nog bezig met de wedergeboorte, denk ik, als hij dat zegt, hè? Dat de verlichting van het verstand waardoor de mens dan kennis van God krijgt, dat is wedergeboorte. Maar de kennis van onszelf hangt daar onlosmakelijk mee samen. Ik moet eerlijk zeggen, ik kan dat niet helemaal volgen, die gedachtegang. Ja, maar je kunt ook omkeren. Je kunt ook omkeren en een mens... Ja. Ja, ja. Daarom, hij begint denk ik zijn institutie met te zeggen van de waarachtige religie bestaat in deze twee dingen. Godskennis en zelfkennis. En dat ligt door elkaar heen. Kijk, zoals u het zegt, zo kan het. Een mens kan God kennen en... In het licht van wie God is, en dan met name in het licht van heiligheid en rechtvaardigheid, kun je natuurlijk een blik op jezelf slaan. En dan, ja, onder het gewicht van die indruk die dat teweeg brengt, kan een mens zichzelf in zijn verfoeilijkheid leren. Maar omgekeerd kan het ook. De Heere kan je een blik in je... Hè, als hij zijn wet je voorhoudt en hij laat je zien in die wet, en hij laat dan licht vallen over wie je dan door de zonde geworden bent, dat de mens er erg in krijgt wat zonde is, maar dan direct daartegenover... Ja, waarom is het nou zonde? Omdat het zonde tegen God is en tegenover de wet van God. Ik weet het niet. Die dingen die liggen zo in elkaars verlengde en dan mag je dus het ene accent zus leggen, het andere accent zo. Maar scheid dat nou ook maar niet. Ik ben bang dat we door dat soort onderscheidingen het hele geestelijk leven te veel gaan ontleden. En het dan precies uit elkaar kunnen leggen en hier een dingetje, daar een stukje, daar een, maar dan is leven er ook uit. Ja.
Ja, in de
Ja, ja, Openbaring 22 vers 19, dat is het bijna het slot van de Bijbel, ook natuurlijk het slot van het boek Openbaring, daar wordt met nadruk nog eens gesproken over het karakter van de woorden van deze profetie, indien iemand eraan toedoet, God zal aan hem toedoen de plagen die in dit boek geschreven zijn, en als iemand ervan afdoet, dan zal God zijn deel afdoen, uit het boek des levens en uit de heilige stad en uit hetgeen in dit boek geschreven is. Houdt dat nou in, die uitdrukking, dat iemand dan toch wel in het boek des levens heeft gestaan? Ja. Wij geloven dat er geen afval der heiligen is. Dat geloven we op bijbelse gronden. Ik ga daar nu niet uitvoerig op in, want dat is net nog een onderwerp dat ik met u zou willen behandelen. Maar dat moet dan blijven liggen tot de volgende keer, belevende welzijn. Maar neem dat dan maar aan, zoals we dat toch inderdaad allemaal geloven, zoals onze Dordtse leerregels er in hoofdstuk 5 ook over spreken, er is geen afval der heiligen. Iemand die waarachtig tot God bekeerd is, die wordt zalig. Er kan van alles gebeuren en er kan van alles tegenop komen en hij kan ook nog diep vallen en hij kan ook nog onder zware oordelen door moeten, maar zo iemand wordt zalig. Want waarom was hij tot God bekeerd? Waarom had hij deel gekregen aan de genade? Omdat hij van eeuwigheid gekend was. Omdat zijn naam in het boek des levens stond. En God zal al degene die hij van eeuwigheid gekend heeft en die hij tot de zaligheid bestemd heeft ook waarlijk zalig maken. Met andere woorden, er wordt nooit iemand uit het boek des levens geschrapt. Niet waar, dat mag je op deze grond zeggen. Er wordt nooit een naam die God in de stilte van de eeuwigheid, in de raad des vredes, toen hij zijn besluiten nam, in het boek des levens geschreven heeft, zo'n naam wordt nooit uit dat boek uitgedelgd. En nu lijkt het alsof er hier in dit 19e vers van Openbaring 22 gezegd wordt dat het wel zal gebeuren. Nou, dan is er maar één conclusie mogelijk, dan spreekt de schrift zichzelf tegen. En dat wilt u ook niet geloven, want de schrift kan niet gebonden, gebroken worden. Dus Gods woord spreekt zichzelf niet tegen. Wat hier op één plaats staat, dat is niet in strijd met wat er op andere plaatsen staat. Dan, hoe moeten wij die woorden opvatten? Ik denk dat je tot geen andere conclusie kunt komen dan dat de Heere hier een hele ernstige waarschuwing uitspreekt. Een hele ernstige bedreiging. Waarbij niet alleen onbekeerden, maar ook bekeerden worden aangesproken. En indien iemand afdoet van de woorden van het boek van deze profetie, God zal zijn deel afdoen uit het boek des levens. Dat gebeurt niet. Dat gebeurt niet, want dat heeft de Heer op andere plaatsen gezegd. Maar om het ze dan toch goed op het hart te binden en goed in het verstand te prenten, hoe ernstig de Heer dat aanrekent als wij iets van zijn woord afdoen, daarom zegt hij, bij wijze van spreken, dan zou het zelfs daartoe kunnen leiden dat degenen die in het boek des levens stonden, daaruit geschrapt worden. Dus het is niet zo te verstaan, dat kan niet in het licht van de schrift, alsof dit werkelijk ooit een keer gebeuren zal. Maar het is te verstaan als een ernstige waarschuwing, waarbij de Heer het de zijnen met name op het hart wil binden, dat ze toch moeten waken tegen dit kwaad om iets van zijn woord af te doen. Ja? Nog meer vragen? Ja. Een bekommerd volk. Ja, die zijn wel wedergeboren, wil u zeggen. Oh. Goed, wat is, er is geen sluimerende wedergeboorte. Wat is dan het bekommerde volk? Nou is op zichzelf genomen de uitdrukking bekommerd volk, een bekommerd mens, al niet zo'n erge doorzichtige uitdrukking. En ik geloof ook niet dat iedereen die die uitdrukking gebruikt daar precies hetzelfde mee bedoelt. Als we die uitdrukking gebruiken, nou als ik die uitdrukking gebruik, of dan laat ik zeggen wat ik er dan zelf onder versta en wat ik denk dat er onder verstaan moet worden. Mensen die het beginsel van Gods genade in hun leven hebben ontvangen, maar die door allerlei omstandigheden nog niet gekomen zijn tot de bewuste kennis van het geloof. Die dus wel het een en ander meegemaakt hebben aan kennis van zichzelf, aan kennis van zonde en ongerechtigheid, en ook wel een zekere mate van godskennis hebben gekregen, maar die voor zichzelf nog altijd in het donker tasten en in het duister lopen, als ten aanzien van de vraag van hoor ik er nou bij, hoor ik er nou niet bij. Dat is een beetje breed gezegd, maar zo'n volk is er. Is het in hun leven dan sluimerende wedergeboorte? Is het dan wedergeboorte die verder inactief is? Is er wel wat veranderd in hun leven? Is er, maar dat het verder niet werkt en dat het misschien een jaar of twee jaar of tien jaar of bij sommigen lijkt het wel hun leven lang op datzelfde punt blijft staan? Nee, dat is geen sluimerende wedergeboorte, want die bestaat niet. En als iemand wedergeboren is, dan is hij terstond een gelovige. Maar niet altijd een groot gelovige. En niet altijd een verzekerd gelovige. En niet altijd een gelovige die het voor zichzelf durft te geloven. En het van zichzelf durft te geloven. Dan is hij ook terstond, heeft hij ontvangen de genade der bekering. Maar niet altijd zo dat hij nu zich daarvan bewust is en dat hij datgene wat er als verandering in zijn leven heeft plaatsgegrepen nu ook als bekering durft aanmerken. Oh, er zijn allerlei oorzaken aan te wijzen waardoor hij in het donker blijft. Oorzaken bij zichzelf, oorzaken in zijn opvoeding, oorzaken in wat hij in de prediking hoort, ook dat. Oorzaken in hoe hij misschien opgevoed is, oorzaken in de omgeving waarin hij is. Ja, dan maakt het nogal verschil of je in een omgeving leeft waarin eigenlijk ja, de voorzichtigheid, hele sterke voorzichtigheid, van je moet het niet te gauw geloven en je kan je maar één keer vergissen enzovoort. Waar die mentaliteit is, of dat er ook wat, ja, precies omgekeerd, precies tegenovergesteld, misschien wat al te gemakkelijk de handen opgelegd worden, maakt natuurlijk een groot verschil. Daarbij speelt het karakter waarschijnlijk ook nog wel een rol, nietwaar? Iemand kan altijd in alle opzichten misschien erg moeilijk tot een bepaald geloof te bewegen zijn. Hij zal misschien altijd eerst eens wat meer zekerheid en wat meer houvast willen hebben. Ik bedoel niet alleen in geestelijke dingen, maar ook in het gewone leven. Dat speelt allemaal een rol. En daardoor kunnen er omstandigheden zijn, sommige begrijpelijk, sommige niet begrijpelijk, sommige vanuit de Bijbel wel aanwijsbaar, sommige onbijbels, waardoor iemand, wat je dan noemt, bekommerd kan blijven. Aan de andere kant, als je de Dordtse leerregels neemt, en ik ben niet verder gegaan dan 11, maar neem nou 12 er ook even bij, want dat spreekt over dezezelfde dingen ook. Even zien waar het staat. Ja, bijna aan het eind. Alzo, dat al diegenen, dus al diegenen, in wier harten God op deze wonderbaarlijke wijze werkt, zekerlijk, onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en metterdaad geloven. Nou, hier wordt dus geen uitzondering gemaakt, hier wordt dus van al diegenen in wier harte God die wedergeboorte werkt, zo zoals dat zo omschreven is, al diegenen, daar wordt van gezegd dat zij metterdaad geloven. En aan het eind ook nog een keer, waarom ook terecht gezegd wordt, nou laat ik dat hele stuk even lezen, en als dan wordt de wil zijnde nu vernieuwd, niet alleen van God gedreven en bewogen, maar van God bewogen zijnde werkt hij ook zelf. De mens wordt ook actief, wordt werkzaam gemaakt. Waarom ook terecht gezegd wordt dat de mens door de genade die hij ontvangen heeft gelooft en zich bekeert. Nou, dan mag je van bekommering spreken, maar dan is het toch een bekommering waarin wel geloofd wordt. En waarin ook wel iets van het werk der bekering openbaar komt. En waarin zo'n mens ook wel werkzaam is en waarin hij actief is. En als iemand waarlijk bekommerd is, nou heb ik het niet over de mensen die zichzelf bij de bekommerde rekenen, want dan hebben ze zo halverwege een tussenstation bereikt, dan zijn ze niet helemaal meer natuurlijk en vleeselijk, maar ze zijn ook nog niet geestelijk, dan hebben we onszelf toch in een derde categorie die totaal onbijbels is gewerkt. Maar als iemand waarlijk bekommerd is, dan kent hij geen rust en dan kent hij geen vrede voordat hij weet voor zichzelf dat de Heere hem inderdaad uitgeleid heeft uit het diensthuis en dat de Heere hem inderdaad opgezocht heeft en dat de Heere inderdaad in zijn leven begonnen is. En dat is dat actief zijn, dat is dat werken, dat is door die verandering die aangebracht is nu ook zelf de Heere aanlopen en met het woord des Heere werkzaam zijn en op Gods woord pleiten en noem maar op, al die werkzaamheden die er zijn. Dat is dan het kenmerk van een leven van het leven van de ware bekommerde kerk. Maar die zijn zeker wedergeboren en die wedergeboorte sluimert niet. Die wedergeboorte sluimert niet. Ja. kan iemand zijn leven lang bekommerd blijven? Ja, dat geloof ik. Al moeten we er dan direct bij zeggen dat dat niet het beeld is dat de schrift ons van de kerk des Heren tekent. Iemand kan zijn leven lang bekommerd blijven. Daar kunnen allerlei factoren voor aanwijsbaar zijn, zoals ik er zo pas al wat noemde. Daar kun je spreken over, ja, de Heere is vrij, wat hij geeft aan de een en wat hij geeft aan de ander. Natuurlijk, dat is waar. Alleen, de Heere heeft wel geopenbaard dat het zijn wil is om een mens overvloedig te geven. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij smeekt, mild en overvloedig. Dat zingen we. En we menen het ook als we het zingen. Want anders dan kunnen we het beter niet zingen. Maar het lijkt wel eens alsof we denken, ja, nou ja, staat er wel. Nee, nee, dat is wat de Heere beloofd heeft. Dat is wat hij het liefste zou willen doen. Mild en overvloedig geven. En natuurlijk, het blijft ook waar, zeker de Heere kan in zijn wijsheid, in zijn wijs beleid, in zijn geestelijke, goddelijke opvoedkunde een mens ook wel eens, ja, ja, met wat minder toe laten doen. Maar kan iemand dan zijn leven lang bekommerd blijven? Jawel. Maar ik denk dat je dan toch in de eerste plaats moet zoeken naar oorzaken in zichzelf en in de omgeving waarin hij verkeert. Ik denk dat dat toch wel nodig is om daarnaar te zoeken.
Moment, er waren bekommernissen die bestaan de hand op dit. En ja, dat we van bekommerd zijn vanwege onze zon.
Ja.
En die houden we tot de laatste adem toe.
Ja.
Want als het eraan zichzelf niet bekommerd is, dan kunnen we tot onze laatste adem toe.
Jawel. Jawel, als u het zo bedoelt, maar dan bedoelt u met bekommering weer wat anders. Dat is een Bijbelse uitdrukking, Psalm 38 spreekt zo over de bekommering. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Goed, maar dat is dan toch nog weer een andere inhoud die u aan dat woord bekommering geeft, als wat ik er zo pas aan gaf en wat er in het algemeen onder bedoeld wordt. Die bekommering over onze zonde, die blijft. Die blijft tot aan het eind toe. Dat zal een kind des Heren, al is hij nog zo ver ingeleid en diep doorgeleid, die zal toch nog zijn tijden kennen. Ik ben bekommerd vanwege mijn zonde. Dat is niet iets wat bij het begin van het geestelijk leven hoort en bij het begin van de weg alleen, maar dat hoort tot aan de laatste ademtocht erbij. Hoe lang, want er is ook voortdurend nodig de bekering tot God. Hoe lang moet dat doorgaan, hè, die bekering? Hoe lang blijft die roepstem van de Heren om ons te bekeren van onze zonde tot aan het eind toe. Maar u brengt dus nu een ander begrip in. Als het gaat om bekommering zoals we het zo pas omschreven. En dan, ja, zeker heeft dat te maken met bekommering vanwege de zonde, maar ook met andere dingen. Dan geloof ik dat een mens dat in zijn leven kan blijven tot eind toe. Maar dat is niet, ja, dat is niet het gezonde. Niet het schriftuurlijke beeld. En ik ben wel eens bang dat we er een beetje onszelf aan gewend hebben, aan de gedachte, nou ja, maar dan kom je er toch ook nog. Dan kom je toch ook nog binnen, als een bekommerde. Dat zegt de Heere ons nergens in zijn woord. Als je dan leest waartoe de Heere zijn volk oproept, aanspoort, dan is dat niet om nu maar als een bekommerde voor te gaan en er dan toch eigenlijk wel een beetje tevreden mee te zijn. Nee, 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 nee. Wast op. Wast op in de kennis en in de genade. Voegt bij uw geloof deugd, bij uw deugd leidzaamheid en bij uw leidzaamheid. Dan lees je altijd weer dat de apostelen zeggen en de gemeente aansporen, ijvert naar de beste gaven. Want de Heere heeft meer dan dit om u te geven. He? En dan veel van de Heere verwachten. Doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Dat lees je in de schrift. En ik geloof. En dan zegt de apostel Petrus erbij. Want zo deze dingen bij u zijn en in u gevonden worden. Ze zullen u niet ledig nog onvruchtbaar laten. Dat is de schriftuurlijke weg. Ja. Ja. Dat doen ze ook. Dat doen ze ook.
Ja,
ja, Ja, dat is niet alleen, dat is niet alleen waar wat u zegt, dat het voor henzelf, voor een ander duidelijker is dan voor henzelf. Maar als je het tegen hen zou zeggen, dan zouden ze de neiging hebben om het af te schuiven. Nee, niet waar. Oh nee, denk niks van mij. Maar blijkt toch wel menigmaal in zo'n leven de teerheid, vrees voor de zonde, liefde tot God en tot, tot de naam des Heeren. Zullen ze zelf nooit zo durven zeggen, ze hebben de Heeren hartelijk lief. Maar ze durven nooit vanuit zichzelf en van zichzelf te zeggen, God heb ik lief. Maar het blijkt uit hun leven dat ze een liefde hebben gekregen tot de Heeren en tot de dienst des Heeren en tot het gebod des Heeren. Niet waar? En als men dus in die omstandigheden zeer precies en nauwgezet zoekt te leven, dan is dat niet uit wettische motieven. Dat kan ook, maar dan heeft het met bekommering weer niks te maken. Dan heeft het met eigen gerechtigheid te maken. Maar als iemand dan zo teer leeft en bang is om te zondigen en om iets te doen waarmee de Heere onteerd wordt, waarmee je ziel van de Heere verwijderd blijft en zo, en dan is dat vanuit dat beginsel van de liefde voor de Heere en voor zijn dienst. En daarin komt natuurlijk al openbaar. Je hebt mensen die altijd weer zeggen, ik ken mijn zonde niet. En die daarover inzitten omdat ze hun zonde zo slecht kennen. Maar juist onder zulke vind je er nogal eens die toch wel kennelijk zoveel besef van hun zonde en van zonde in het algemeen hebben dat ze er bang voor zijn om het te doen. Nou kijk, als dat de verschijnselen van de bekommering zijn, dan zeg ik, dan is dat niet zo erg, dan is dat levend, dan is dat echt en waar, maar dan zit daar ook de werkzaamheid in dat de Heere zich verder zal willen openbaren en dat de Heere zich, ja, zal willen bekendmaken, zodat we het weten mogen zijn eigendom te zijn. En zeker die zulke verkondigen de deugden des Heeren, alleen ze zeggen dat niet van zichzelf. Ja.
Maar had hij daar een speciale doop op die
ontvinding? Ja, tuurlijk. Dat was in verband met zijn hele doopsbeschouwing. Kuiper had die sluimerende wedergeboortetheorie nodig om dus te kunnen uitgaan van het feit, we dopen kinderen op grond van het feit dat ze wedergeboren zijn. Nou, dan bleef dat liggen, niet waar, tot de 18e jaar of tot de 65e jaar. Of soms altijd, maar dan bleek het tegendeel. Maar in al die jaren bleek er dus helemaal niks van een nieuw leven. Nou, dan zei hij, dan is die wedergeboren sluimerend. Zoals een graankorrel ook in een rotskloof kan liggen voor duizenden jaren zonder dat hij ontkiemt. Dus daarom had hij het nodig. Ja, wie had er nog een vraag? Oh ja. Je bedoelt geestelijke kinderen. Ja. Nou, dat zal wel, dat geloof ik ook.